Beste aanwezigen, allereerst wil ik in ieder van harte welkom heten bij deze eendaagse conferentie dat georganiseerd is door de broeders en zusters van deze moskee. En ik moet zeggen, het doet mij goed en het verheugt mij om te zien dat de moskee goed gevuld is en dat jullie allemaal dan ook de moeite hebben genomen om vandaag deze Dora bij te wonen. Dus ik vraag Allah tabaraka wa ta'ala in eerste instantie om de organisatoren van deze conferentie rijkelijk te belonen voor hun inspanning en het werk dat zij hebben verricht. En natuurlijk in ieder die hier aanwezig is, dat Allah tabaraka wa ta'ala hem of haar de beloning mag schenken. En mij is de eer toegekomen om vandaag deze Dora te openen en van start te mogen laten gaan met de eerste lezing. En zoals in ieder van jullie op het programma heeft gezien, staat er voor de komende minuten een onderwerp op het programma dat een zeer belangrijk onderwerp is. En ik denk dat ik gerust kan zeggen dat het een onderwerp is wat in ieder van ons aangaat. En het betreft een onderwerp waar hoogstwaarschijnlijk de meeste van ons wellicht mee zitten of ooit mee gezeten hebben of wellicht dat het nog zal gaan komen. En de titel die gegeven is aan deze lezing is een nieuwe bladzijde. En een conclusie die we bij voorbaat kunnen trekken is dat een ieder die hier op dit moment aanwezig is, ongeacht de leeftijd, ongeacht de positie die men bekleedt, ongeacht de functie die men vervult. Ik denk dat een ieder van ons in het verleden, tegenwoordig of misschien later, wel een moment in zijn leven heeft gekend waarop hij of zij dacht, het is mooi geweest en het is tijd voor iets nieuws. En vaak hebben dit soort zaken te maken met leeftijd. Maar in veel gevallen is het ook iets dat bijvoorbeeld een persoon is overkomen waarna hij denkt het is tijd voor een nieuwe bladzijde. En datgene waar wij eigenlijk de komende minuten bij stil zullen staan, of beter gezegd, datgene waar wij de komende minuten een antwoord op moeten hebben is, we spreken over een nieuwe bladzijde, maar hoe verkrijgen we dat? Of nog belangrijker, hoe brengen wij dat in de praktijk? Nou, de eerste vraag die ik samen met jullie beantwoord wil hebben, en dat is eigenlijk de kern en de essentie van het hele verhaal, is namelijk, bij wie moeten wij wezen voor een nieuwe bladzijde? Want we spreken over een nieuwe bladzijde en jullie weten natuurlijk allemaal wat er bedoeld wordt met een nieuwe bladzijde in je leven. Een nieuwe startpunt, een nieuw begin, het verleden achter je laten en de weg inslaan. Alleen is de vraag die hier centraal staat dan belangrijk om te weten, bij wie moet men hiervoor wezen? Is het zo dat de broeders hier of de organisatoren een aantal formulieren hebben die je kunt invullen waarna je morgen een brief krijgt en jij vervolgens gefeliciteerd wordt omdat je een nieuwe bladzijde hebt? Dus de eerste vraag die wij voor onszelf moeten beantwoorden is, wie is degene die ons dit kan geven en zal schenken? En ik denk dat niemand van jullie vreemd opkijkt op het moment dat ik zeg dat degene die op zoek is naar een nieuwe bladzijde en dat degene die een nieuwe weg wil inslaan, dat hij zich uiteindelijk dient te wenden en te richten tot de hemelen. En waarin ieder van ons het over eens is, is dat Allah tabaraka wa ta'ala uiteindelijk ervoor zorgt of een persoon uiteindelijk die stap in zijn leven zal zetten, ja of nee. En het is Allah azza wa jal die bepaalt, blijf jij dan ook straks standvastig nadat je die ene weg hebt ingeslagen, ja of nee. En dit is een vaststaand conclusie en de bewijzen hieromtrent zijn er in overvloed. En zelfs de profeten die gestuurd werden door Allah tabaraka wa ta'ala, wij weten dat de profeten gestuurd zijn als wegwijzers. Wij weten dat de profeten gestuurd zijn om de mensen een nieuwe bladzijde te schenken, zou je kunnen zeggen. En desondanks waren zij gewoon om de mensen te leren dat uiteindelijk die ene nieuwe bladzijde, om het maar zo te zeggen, afkomstig is van Allah tabaraka wa ta'ala. En daarom zegt Allah azza wa jal in de Koran bij monden van Nuh, وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ. En hij sprak zijn volk toe en hij zei, het feit dat ik jullie adviseer, zal jullie niet baten op het moment dat Allah jullie wil laten afdwalen. Dus op het moment dat Allah tabaraka wa ta'ala niet wil dat jij of zij een nieuwe bladzijde in je leven krijgt, dan kan je hem ook op je buik schrijven en dan zul je hem ook niet krijgen. En dit is iets wat de profeten meegaven aan hun volgelingen. En dit is iets wat Allah tabaraka wa ta'ala aan ons meegeeft. Zelfs de profeet sallallahu alayhi wa sallam, wij weten allemaal wie de profeet was. Wat zei Allah tabaraka wa ta'ala tegen hem? Hij zei, وَلَوْلَا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِتَّ تَرْكَنُوا إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا. En hij zegt, O Mohammed, als wij het niet waren, als wij jou niet standvastig hadden gehouden en jou van die ene weg hadden voorzien, dan zou jij enigszins naar hun toeneigen. Dan zou jij enigszins naar hun toeneigen. Dus de allereerste vraag die beantwoord moet worden, en waar we ook een antwoord op hebben gegeven, is dat degene die ervoor heeft gekozen om straks, wanneer hij die deur uitgaat, een nieuwe weg in te slaan, zich dien te wenden aan het adres van Allah, tabaraka wa ta'ala. En zonder de hulp van Allah, subhanahu wa ta'ala, zul jij hier dan ook niet voor in aanmerking komen. En zal ik je vertellen, op eigen houtje gaat het je dan ook niet lukken. Dus als jij denkt van, ik heb het voor mezelf bepaald, ik ga straks een nieuwe weg inslaan, maar ik heb de hulp van Allah, subhanahu wa ta'ala, niet nodig. En ik doe het zomaar eventjes, dan kan ik je garanderen dat het je niet gaat lukken. Tayyib, en wellicht dat iemand denkt van, hoe kom je daarbij? Een van de verzen die Allah tabaraka wa ta'ala benoemt in Surat At-Tauba, die geeft ons hier eigenlijk een illustratie van, of een voorbeeld van. En het betreft een verhaal, het heeft ook een aanleiding, en het is een overlevering die vermeld staat in Sahih al-Bukhari, waarin een van de metgezellen van de profeet sallallahu alayhi wa sallam vertelt, en het is Ka'b ibn Malik. En de overlevering is vrij lang, ik ga hem ook niet tot in detail bespreken, maar wat het verhaal was, is dat gedurende een van de veldslagen die de profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft gevoerd in zijn leven, en dat was namelijk de slag van Tabuk. Toen deze veldslag plaatsvond, was het zo dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam samen met zijn metgezellen erop uit was getrokken. En er waren drie metgezellen die achtergebleven waren. Dus drie metgezellen die waren niet gaan meestrijden en die waren achtergebleven. En dat waren Ka'b ibn Malik. Wie weet wie die andere twee zijn? Hilal ibn Umayya en Murarat ibn Rabi'. Deze drie metgezellen die waren achtergebleven en die waren niet gaan meestrijden. En om het lang verhaal kort te houden, uiteindelijk nadat de strijd gestreden was en de profeet sallallahu alayhi wa sallam terugkeerde, riep de profeet sallallahu alayhi wa sallam Ka'b ibn Malik op het matje en hij stelde hem de vraag wat de reden was dat hij was achtergebleven, waarna Ka'b ibn Malik eerlijk te kennen gaf dat hij geen geldig excuus had en hij lichtte de profeet sallallahu alayhi wa sallam in over het feit dat hij niet was gegaan en hij was te laat met het treffen van zijn voorbereidingen, zei hij. En uiteindelijk, wat was het resultaat? En wat op zich is dat, religieus gezien was dat een kwalijke zaak. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam die besloot daarom om Ka'b ibn Malik en de andere twee metgezellen te mijden. En dat is ook iets wat hij de metgezellen beviel. En hij zei, deze drie metgezellen, mijd hen, gaat contact niet met hen aan. En zij mochten dus niet met hen in aanraking komen. Tayyib, en dat duurde op een gegeven moment 40 dagen lang. En 40 dagen lang werd er niet tegen hen gesproken en mochten zij niet in de buurt komen. In zo'n mate, subhanallah, dat Ka'b ibn Malik zegt op het moment dat ik de profeet groette, hij zegt, ik wist niet of hij mij teruggroette of niet. Zo erg was het. Maar Allah tabaraka wa ta'ala, die pleitte vervolgens deze metgezellen vrij. En hij openbaarde een aantal verzen. En hij zei vervolgens in dat vers, hij zei, وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَلَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ. Hij zei vervolgens, ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا. Hij zei, ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا. Dus hij zei, وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا. Dus de drie metgezellen die achtergebleven waren. وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ. Dus zij kregen het benauwd en de wereld in al haar uitgestrektheid werd te benauwd voor hen. Omdat zij natuurlijk gemeden werden. Hij zei, وَظَنُّوا أَلَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ. Kijk, subhanallah. Hij zegt, en van hier heeft de betekenis van de yaqeen, zeiden de mufassirin. En op dat moment, toen zij uit de buurt bleven van de profeet en zij werden gemeden, toen waren zij er heilig van overtuigd. En kijk, subhanallah, dat was die eerste stap. Hij zei, وَظَنُّوا أَلَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ. En zij waren er heilig van overtuigd dat er geen toevluchtsoord was, behalve door zich te wenden tot Allah subhanahu wa ta'ala. En wat was het resultaat? Wat zouden we zeggen? Dat zou dus betekenen dat Allah tabaraka wa ta'ala hen zou vergeven aan einde verhaal. Hij zegt, وَظَنُّوا أَلَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ. Hij zegt, ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا. Dus, nadat Allah dat benoemt, toen zei hij, waarna Allah subhanahu wa ta'ala hen vergaf, zodat zij berouw konden tonen. Als wij dit vers niet kenden, en we zouden hem zo aanhoren, dan zouden we hem wellicht niet begrijpen. En we zouden zeggen, is het niet, وَظَنُّوا أَن لَمَ الْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابُوا لِيَتُوبَ عَلَيْهِمْ, zouden we zeggen. Zij verrichten berouw, of zij tonen berouw, waarna Allah hen vergeeft. Hier zegt Allah, waarna Allah hen vergaf, en zij vervolgens berouw toonden. We zouden zeggen, zijn de rollen dan niet omgedraaid? Imam ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, hij zegt, datgene wat Allah subhanahu wa ta'ala benoemt in dit vers, hij zegt, is het berouw dat de dienaar toont, Het berouw dat de dienaar toont, wordt altijd voorafgegaan aan de vergeving van Allah subhanahu wa ta'ala en vervolgens opgevolgd door acceptatie van zijn berouw. Dus het is niet een kwestie van ik toon berouw en ik ga er vandoor en het is einde verhaal. Nee, voordat jij berouw toont, voordat jij überhaupt berouw kunt tonen, moet Allah subhanahu wa ta'ala jou vergeven. Subhanahu wa ta'ala jou in staat stellen, tonen. Dus op het moment dat Allah subhanahu wa ta'ala jou niet in staat stelt om berouw te tonen, dan zul jij die eerste stap ook niet kunnen nemen. En dan zal er ook uw bladzijde. En daarom zei Allah subhanahu wa ta'ala dat hier in dit vers met betrekking tot deze drie metgezellen. Dus aminallahi illa ilay. Dus zij draaiden de knop om. Zij waren er heilig van overtuigd dat alleen Allah subhanahu wa ta'ala hen kon redden. Wat was het reeds gaf hen in de zin? Hij stelde hen in staat om berouw te tonen. En hij opende voor hun de deuren. En zij dat vervolgens ook deden en zij toonden berouw. Waarna Allah tabaraka wa ta'ala het van hen accepteerde. Dus denk niet, het is een kwestie van ik ga de deur uit en ik neem die eerste stap en het is einde verhaal. Nee, voordat jij überhaupt die eerste stap kan zetten richting Allah tabaraka wa ta'ala, is het zaak dat jij Allah subhanahu wa ta'ala vraagt dat hij jou in staat stelt, dat hij jou in staat stelt om überhaupt die stap te kunnen zetten. En dat is wat Allah subhanahu wa ta'ala hier zegt. Dus dat is eigenlijk een conclusie en een vaststaand feit. Maar als we nu zeggen, tayyib, het is Allah tabaraka wa ta'ala die er uiteindelijk voor zorgt, of ik die nieuwe weg ga inslaan, of dat ik een nieuwe bladzijde in mijn leven zal krijgen, ja of nee, betekent dat dan dat ik op zich achterover kan gaan leunen? Dat ik de kat uit de boom kan kijken en dat ik zeg, tayyib, ik hoef verder helemaal niets te doen, ik hoef geen wijzigingen aan te brengen, ik hoef mijn situatie niet te veranderen. Het antwoord daarop is natuurlijk nee. We zeggen Allah tabaraka wa ta'ala is degene die jou uiteindelijk in staat stelt om berouw te tonen. En Allah tabaraka wa ta'ala die opent voor jou de deuren naar een nieuwe bladzijde. Maar van jou wordt wel gevraagd dat jij die eerste stap zet. En op het moment dat jij dan straks die eerste stap ook niet zet, dan zal ik jou garanderen of dan kan ik jou garanderen dat je geen stap voorwaarts komt. En Allah tabaraka wa ta'ala die zegt daarom, inna Allah la yughayyiru ma bi qawmin, hatta yughayyiru ma bi anfusihim. En hij zegt, Allah tabaraka wa ta'ala, die zal de situatie van een volk niet veranderen, totdat zij hun eigen situatie veranderen. Inna Allah la yughayyiru ma bi qawmin. En als we dit vers onder de loep nemen, de geleerden zeggen, inna Allah la yughayyiru ma bi qawmin. La yughayyiru is een nafi, is ontkennend. Ma bi qawmin, qawm zeggen ze, is nakira, is onbepaald. En de geleerden ze hebben een stelregel, ze zeggen, wa nakiratu fi siyaqin nafi. Op het moment dat er sprake is van een woord dat onbepaald is en het wordt benoemd in een context dat ontkennend is, dan is het oordeel, het wetsoordeel, de berichtgeving die daarin vermeld wordt, is allesomvattend en behelst alles en iedereen. En Allah die zegt hier dus, en dit is bedoeld voor degene die denkt, hiermee word ik niet bedoeld. En Allah spreekt hier over volkeren, over umam. Allah zegt, inna Allah la yughayyiru ma biqawmin. Allah zal jouw situatie niet veranderen. En je zult straks geen stap voorwaarts komen op het moment dat jij je eigen situatie niet verandert. Geldt voor jou, geldt voor mij, geldt voor hem, geldt voor alles en iedereen. En daarom zeggen we altijd, op het moment dat wij spreken over verandering, want wij leven nu in een tijd, anno 2014, waarin we allemaal spreken over het islah en over het tagheer, en er wordt de mu'tamara daarover in het leven geroepen. En mensen komen met allerlei theorieën. Terwijl we zeggen, het antwoord daarop is heel simpel. En Allah subhanahu wa ta'ala heeft ons het antwoord gegeven. Op het moment dat wij stappen voorwaarts willen komen, ongeacht of dat nou op individueel niveau is, of op gemeenschappelijk niveau, of politiek gebied, op economisch gebied. We zeggen, op het moment dat jij zelf niet jouw situatie verandert, zal Allah tabaraka wa ta'ala jouw situatie ook niet veranderen. En daarom zei Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allah la yughayyiru ma bi qawmin, hatta yughayyiru ma bi. Maar bij hukkamihim, zei Allah subhanahu wa ta'ala. Maar bij siyasatihim. Hij zei, hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Totdat zij hun eigen situatie veranderen. Die Hollanders zeggen vaak, een beter milieu begint bij jezelf. Dat is een qaida shara'iyya. Een beter milieu begint bij jezelf en dat is zo. En daarom zeggen subhanallah de geleerden, als we spreken over verbetering en de werkwijze hoe dat tot stand komt, ze zeggen de werkwijze van Ahlu Sunnah wal Jama'a met betrekking tot al-islah is dit vers en begint bij de individu. Terwijl degenen die afgeweken zijn van de weg van Ahlu Sunnah wal Jama'a, bij hun begint al-islah altijd van boven. Dus wij zeggen, inna Allah la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Dus als wij zeggen, we willen de umma vooruit helpen, dan zeggen we, begin bij beneden. Begin bij de individu. Wanneer Ashiratak al-Aqrabin, zegt Allah subhanahu wa ta'ala. Terwijl degene die niet de weg van Ahlus Sunnah bewandelen, juist altijd van boven beginnen. En de islah begint bij het omverwerpen van de hukkam en andere politieke partijen en dergelijke. Maar dat zijn zaken, laten we nu terzijde. Allah subhanahu wa ta'ala zegt, inna Allah la yughayyiru ma biqawmin. Als we dit vers nog één keer onder de loep nemen, nadat Allah zei, inna Allah la yughayyiru ma biqawmin, hatta yughayyiru ma bi anfusihim. We zeiden dus, op het moment dat een persoon zijn eigen situatie niet verandert, zal Allah zijn situatie niet veranderen. Dus er wordt hier gesproken van het feit dat Allah subhanahu wa ta'ala de situatie zal veranderen en de dienaar die zijn situatie verandert. Deze twee zaken benoemt Allah subhanahu wa ta'ala in het verlengde van elkaar. Dus de een ligt altijd in het verlengde van het ander. Tayyib. Dus als we zeggen de verandering, want we spreken over de verandering van Allah en de verandering die de mens doorvoert. Of beter gezegd, de verandering die Allah doorvoert en jouw verandering. Deze twee die zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Op het moment dat de eigen dienaar of dat de dienaar zijn eigen situatie verandert, zal Allah zijn situatie veranderen. Op het moment dat hij zijn eigen situatie niet verandert, zal Allah subhanahu wa ta'ala zijn eigen situatie ook niet veranderen. Tayyib, wellicht dat iemand hier zichzelf afvraagt. En wat nou als ik helemaal niets verander en ik weiger om iets in te leveren. En ik wil blijven zoals ik ben. Zal Allah subhanahu wa ta'ala dan ook niet een klein beetje veranderen? Ik hoef niet een nieuwe bladzijde. Ik hoef maar een klein stukje, een klein stukje. We zeggen niet ter groot van een mosterdzaadje. Niet ter groot van een mosterdzaadje. En het bewijs hiervoor is te vinden in dit vers. Hij zei, inna Allah la yughayyiru ma biqawmin. Ma. Dil mim en dil alif, zeiden de geleerden, dat is bedoeld lit taqlil. Om aan te tonen dat niets maar dan ook niets veranderd zal worden. Inna Allah la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqa. Allah schaamt zich niet om een voorbeeld te slaan van een muskiet of datgene wat nog minder is en kleiner is dan een muskiet. Hier zegt Allah, inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Dus op het moment dat jij zelf niet dat klein stukje verandert, zal Allah subhanahu wa ta'ala jouw situatie ook niet een klein stukje veranderen. Dus dat is een stelregel. Dat jouw situatie en dat jij geen nieuwe bladzijde zult krijgen in je leven. En dat jij geen nieuwe weg zult inslaan op het moment dat jij niet zelf straks die eerste stap zet. En zoals Ibn Mubarak rahimahullah ta'ala zei, tarjun najata walam tasluk masalikaha inna safinata la tajri 'ala al-yabasi. Als je bent op zoek naar leiding en je wilt gered worden, maar je bewandelt de wegen niet. Hij zegt een boot gaat niet voort op droog land. Dat gaat niet. Als je wilt dat een boot voortgaat, dan moet je ervoor zorgen dat die elders is, op water. Daarom zegt Allah subhanahu wa ta'ala, op het moment dat jij je eigen situatie niet verandert, zelfs niet ter grootte van een mosterdzaadje, dan zal Allah jouw situatie niet veranderen en ook niet ter grootte van een mosterdzaadje. En ongeacht of het hier nou, want Allah spreekt hier over het taghyir, over verandering. En dan heb ik het over verandering van goed, of afwan, van slecht naar goed, of van goed naar slecht. Want als we spreken over het taghyir, over veranderen, dan kan dat van slecht naar goed zijn, of het kan van goed naar slecht zijn. In tegenstelling tot al-islah, want we horen altijd de termen al-islah wa al-taghyir. Al-islah is altijd van goed, of is van slecht naar goed, of van goed naar beter. In tegenstelling tot al-taghyir. Al-taghyir kan van slecht naar goed zijn, maar het kan ook van goed naar slecht zijn. En waarom zeg ik dit? Want wellicht dat er nu een aantal mensen aanwezig zijn en zeggen, Tayyib, het verhaal dat je de hele tijd loopt te verkondigen, dat ken ik allemaal. En ik heb die nieuwe bladzijde ook ooit in mijn leven gekend, maar ik ben nu weer terug van weg geweest. Kan. En wij kennen allemaal de voorbeelden hieromtrent van mensen die op een gegeven moment een nieuwe bladzijde in hun leven hadden gekregen. En die weg hadden ingeslagen en vervolgens na een poos weer terug zijn gekeerd. Ook hier geeft Allah subhanahu wa ta'ala ons een antwoord op. Als we zeggen dat jouw situatie niet verbeterd wordt op het moment dat jij je eigen situatie niet verandert. Dan zeggen we Allah subhanahu wa ta'ala zal jou ook niet een aantal stappen laten teruggaan op het moment dat jij je eigen situatie niet verandert. Dus het feit dat jij bent teruggekeerd wil zeggen dat jij je eigen situatie hebt veranderd. ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرَ نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُ مَا بِأَنْفُسِهِمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Hij zegt, en dat is omdat Allah, tabarak wa ta'ala, dhalika bi anna Allah, lam yakum ghayran ni'matan an'amaha ala qawmi. Allah zal een gunst waarmee hij een volk heeft voorzien, zal hij niet ontnemen, behalve wanneer zij weer hun eigen situatie veranderen. Dus als jou straks die gunst wordt gegeven, er wordt jou een gunst gegeven, en die gunst wordt jou ontnomen, dan moet je onmiddellijk bij jezelf te raden gaan. Je hebt iets gedaan wat niet klopt. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ. Wat was het resultaat? فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. Allah spreekt hier over een volk dat begunstigd werd. En hij noemt het ook een voorbeeld. Hij zegt, wa darab Allahu mathalan qaryatan. Hij zegt, kanat aminatan. Het leefde in veiligheid. Het leefde in rust. En zij werden voorzien van de gunsten en proviant. Maar wat was het resultaat? Waren zij hier dankbaar voor? Nee. Hij zei, fakafarat bi an'umillah. Zij waren ondankbaar jegens de gunsten van Allah. Waarna Allah tabaraka wa ta'ala het hen heeft ontnomen. En we zeiden net in het vorige vers. We zeiden, inna Allah la yughayyiru ma. Waar stond het woordje ma voor, zeiden we? Voor hoeveelheid, zeiden we. Voor hoeveelheid. In dit vers zegt Allah, ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُوا مُغَيِّرًا. Laten we hier ook bij stilstaan. Normaal gesproken, als we gewoon vrij uit zouden spreken in de Arabische taal, dan zouden we zeggen, ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنْ مُغَيِّرًا. Met een noon erachter. Met een noon erachter. ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنْ مُغَيِّرًا نِعْمَةً. En dat is wat Allah tabaraka wa ta'ala ook in andere versen gebruikt. لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ. Hier zegt Allah subhanahu wa ta'ala wat anders. Hij zegt, ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُوا. لَمْ يَكُوا. Waarom zei hij niet لَمْ يَكُن? Toen Allah subhanahu wa ta'ala sprak over Ibrahim, wat zei hij? وَلَمْ يَكُن مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Hij zei, وَلَمْ يَكُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Wat zei Maryam? وَلَمْ أَكُوا بَغِيَا. We zien dat Allah subhanahu wa ta'ala hier die noon weghaalt. Waarom haalt Allah tabaraka wa ta'ala hier die letter noon zo weg? Is dat zomaar? Zonder enig wijsheid? Want hij zei, ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُوا مُغَيِّرًا. De geleerden, ze hebben een stelregel. Ze zeggen, ziyadatun fil mabna, tadullu ala ziyadatun fil ma'na. Wat betekent dat? Ziyadatun fil mabna, tadullu ala ziyadatun fil ma'na. Ze zeggen, als een woordconstructie, een bepaalde woordconstructie, ruim is, dan is de betekenis daarvan ook ruim. Dus hoe ruimer een woordconstructie is, hoe ruimer de betekenis is. Dus hoe, je kan zeggen, hoe geringer een woordconstructie is, hoe geringer de betekenis is. Tayyip, nu willen dat jullie even allemaal meeluisteren. Op het moment dat Allah zegt, ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُمْ مُغَيِّرًا, Allah verandert de situatie van een begunstigd volk niet, is die ruimer of minder? Is niet zo'n moeilijk vraag, jongens. Minder. Want die noen is weggelaten. Als die noen er was, dan was die ruimer. Dat betekent dus dat de betekenis ook minder is. Of je zou kunnen zeggen, de betekenis daarvan is ingekort. Want we zeiden, ziyadatun fil mabna, ay ziyadatun fil ma'na. Tayyip, waarom zei Allah subhanahu wa ta'ala hier dan lam yaku? Om aan te tonen dat het tegheer, verandering, hier niet zal zijn. Niet zal zijn, ook niet voor een klein beetje. Dus toen Allah subhanahu wa ta'ala zei over Ibrahim, walam yakku min al-mushrikin, heeft hij het eigenlijk benauwd gehouden. Waarom? Om aan te tonen dat Ibrahim zich aan geen één vorm van shirk schuldig maakt. Had Allah gezegd, walam yakun min al-mushrikin, zeiden we ziyadatun fil mabna, ay ziyadatun fil ma'na, hadden we gezegd, tayyib, Ibrahim maakt zich niet schuldig aan een grote vorm van shirk, maar misschien wel een kleine vorm van shirk. Want die betekenis is toch ruim? Toen Maryam zei, walam aku baghiya, hadden ze gezegd, walam akun baghiya, hadden we gezegd, tayyib, Maryam maakt zich niet schuldig aan overspel, maar misschien wel aan verboden contact, want de betekenis is rein. Maar toen ze zei, walam aku baghiya, sloot ze alle deuren. Toen Allah zei, walam yaku min al-mushrikin, sloot hij alle deuren. En toen Allah zei, ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُوا مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ, sloot hij alle deuren, oftewel niets van de gunsten zal jou ontnomen worden, behalve wanneer jij je eigen situatie verandert. En dat zijn subhanallah de schatten van de Koran en de schatten die de exegese geleerden ons meegeven. Dus laten we dat in ieder geval wel helder op de bril hebben. Dat op het moment weet dat hij een nieuwe weg wil inslaan, dat hij daarvoor allereerst bij Allah tabaraka wa ta'ala dient te wezen. En we zeggen, het volstaat niet om te zeggen, Allah subhanahu wa ta'ala is degene die leidt. En hij is degene die aanstuurt, dus ik hoef verder niets te doen. Ik kan achterover leunen en de kat uit de boom gaan kijken. Dat zal je niet lukken. En daarom zie je dat Allah subhanahu wa ta'ala altijd in de Koran, als hij spreekt over verbetering, zou je kunnen zeggen, verbetering in algemene zin, dan zien wij dat Allah tabaraka wa ta'ala altijd eigenlijk de daad van de dienaar voortrekt op zijn eigen daad. Innahum fityatun amanu bi rabbihim. Wat was het resultaat? Wasidnahum huda. Waarom zei Allah subhanahu wa ta'ala, innahum fityatun, zidnahum huda fa amanu bi rabbihim? Heeft hij niet gezegd, Allah zei, zij waren jongeren, toen hij sprak over Ashab al-Kahf. Zij waren jongeren die in hun Heer geloofden, waarna wij hun leiding deden vermeerderen. Dus pas nadat zij in hun Heer geloofden, met alles erop en daaraan en alles wat erbij komt kijken, pas toen zij dat deden, schonk Allah subhanahu wa ta'ala hen vermeerdering van leiding.
والذين جاهدوا فينا. Wat is het resultaat? لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُولَنَا. Degene die omwille van ons strijden, wij zullen hen leiden naar onze wegen. Wat heeft Allah subhanahu wa ta'ala voor getrokken? Hij zei niet, en degene die wij leiden naar onze wegen, zullen vervolgens op onze wegen strijden. Nee, zij strijden op onze wegen. Zij leveren eerst een strijd. Zij gaan eerst aan de slag. Zij gaan aan het werk. Pas op dat moment zal Allah tabaraka wa ta'ala hen leiden. Dus dat balletje ligt altijd bij jou. En die eerste stap die moet altijd door jou gezet worden. En wat ik zeg, dat geldt ook op het moment dat jij straks ziet, ik heb die weg ingeslagen. Of wellicht dat sommigen denken, ik heb dat in het verleden ook gedaan. Ik heb die weg ingeslagen, maar ik ben weer teruggekeerd, terug van weg geweest. Dan zeggen we, er klopt iets niet en jij moet bij jezelf te raden gaan. فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ, zegt Allah subhanahu wa ta'ala. Nadat zij zelf de wegen tot dwaling in acht namen, deed Allah hun harten ontsporen. Dus hun harten werden niet in beginsel ontspoord. En hun harten werden niet vanaf het eerste moment verzegeld door Allah tabaraka wa ta'ala. Maar nadat zij zelf de wegen daartoe namen, deed Allah tabaraka wa ta'ala hun ontsporen. Dus dat is iets waar je altijd, altijd bij jezelf te raden moet gaan. En zo waren ook onze vrome voorgangers. Op het moment dat zij zagen dat zij een stap achteruit gingen, gingen ze altijd bij zichzelf te raden. Er wordt vermeld, subhanallah, dat al-Fudayl ibn al-Iyad, rahimahullah ta'ala, hij zegt, op het moment dat ik een zonde pleegde, hij zegt, dan zag ik, subhanallah, hij zegt, ik zag het resultaat daarvan in mijn vrouw en in mijn rijdier. Sufyan al-Thawri, rahimahullah ta'ala, hij zegt, er was een moment in mijn leven, dat ik werd onthouden van het nachtgebed. Hij zegt, ik kreeg het niet meer voor elkaar om het nachtgebed te verrichten. En hij zegt, op een gegeven moment ging ik nadenken. Kijk, als wij dat waren geweest, dan zouden we zeggen, ja, Allah subhanahu wa ta'ala heeft mij niet geleid, Sheikh, wat ga ik doen? Allah subhanahu wa ta'ala leidt mijn inna qulub al-ibad bayna usbu'ayni min asabi' ar-rahman yuqallibuha kayfa yasha. Klaar, wat ga ik doen? Sufyan Thawri, hij zegt, ik kon op een gegeven moment niet meer opstaan. Dus voor degene, misschien hebben sommigen van ons daar ook last van, die niet kunnen opstaan voor een fajr. Of hij zegt, het is te vroeg, ik moet morgen werken, dat zijn de nieuwe drogredenen. Sufyan Thawri, hij zegt, ik kon niet meer opstaan. Hij zegt, waarna ik vervolgens bij mezelf te raden ging, hij zegt, en ik had het antwoord. Hij zegt, en ik wist waarom ik niet kon opstaan. En het was niet dat zijn wekker niet deed. Hij zegt, wat was het verhaal? Hij zegt, ik zag een keer iemand bidden. In de moskee. Ik zag hem bidden. Hij zegt, en kijk, subhanallah wat hij zei. Hij zegt, en ik zei tegen mezelf. Hè, dus hij gebruikte zijn tong niet. Hij sprak niet, maar hij sprak in zichzelf. Hij zegt, deze persoon, die bidt slechts om gezien te worden. Hij zegt, waarna Allah subhanahu wa ta'ala mij uiteindelijk heeft bestraft en mij het nachtgebed heeft ontnomen. En hij sprak niet. Hè. Hij zei niet tegen de mensen, dit is een munafiq. Deze persoon zit vol met ria en hij doet het om gezien te worden. Hij sprak niet. Hij zegt, maar omdat ik op deze wijze over mijn broeder dacht, heeft Allah tabaraka wa ta'ala mij het nachtgebed ontnomen. Dus als we nu zeggen, beste mensen, ik kom zelf geen stap vooruit. En ik geloof best dat er heel veel mensen zijn die zeggen, ik wil wel. Ik wil heel graag die stap zetten. En het is hoogstens tijd, maar het lukt mij niet. En dat kan. En af en toe hoor je ook mensen praten en wellicht dat je dan denkt, wat is dat zo moeilijk aan je echi? Je doet gewoon tekbeer het lichaam en je gaat bidden. Klaar, punt. Wat is het? Het lukt niet. Wellicht dat Allah tabaraka wa ta'ala het hem heeft ontnomen vanwege iets wat hij op zijn kerfstok heeft. En dat kan. Dus daarom op het moment dat jij straks die weg hebt ingeslagen en je ziet op een gegeven moment dat je teruggaat of dat je begint te wankelen, ga dan altijd bij jezelf te raden. Ga altijd bij jezelf te raden. Waarom? Want we zeggen, inna Allah la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tayyib. Op het moment dat wij al deze stappen in acht hebben genomen, want we zeiden, de eerste zaak is dat wij ons wenden tot Allah subhanahu wa ta'ala. Dat wij die knop voor onszelf omzetten en goed voor ogen houden dat Allah tabaraka wa ta'ala uiteindelijk degene is die bepaalt. En ik zet dan ook vervolgens die eerste stap. Wat resteert er dan nog? Heb ik het dan gehad? Heb ik mijn eindstemming bereikt? Het enige wat dan voor jou nog resteert is dat jij op die ene weg blijft. En zolang of zodra Allah subhanahu wa ta'ala jou heeft begunstigd van deze ene weg. Hè? En je hebt plaatsgenomen, dan is het zaak dat jij niet afwijkt. En dat jij op die ene weg blijft. En daarom toen een van de metgezellen van de profeet sallallahu alayhi wa sallam naar de profeet kwam en hij zei tegen hem, o boodschapper van Allah, vertel mij eigenlijk iets over de islam, wat algemeen van aard is, wat allesomvattend is, in zo'n mate dat ik er geen andere persoon over hoef te vragen. Wat zei de profeet? Hij zei, قُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ ثُمَّ اسْتَقِمْ. Hij zegt, zeg, ik geloof in Allah en wees daar vervolgens standvastig in. Wees daar vervolgens standvastig in. En vandaar dat toen Allah tabaraka wa ta'ala sprak over degene die het paradijs zullen verkrijgen. En dat zijn degene die die ene weg hebben ingeslagen en niet afgeweken zijn. Toen zei hij, innal ladhina qalu rabbunallah. Wat was het resultaat vervolgens? Thumma istaqamu. Dus degene die zegt, Allah is onze Heer. Met alles erop en eraan. En daar vervolgens standvastig in zijn. En ook op die ene weg blijven. En toen Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu dit vers reciteerde in alladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu wa zay istaqamu lillahi bi ta'ati, hij zegt wa lam yarughu wa ghanth 'alib. Hij zegt zij zijn standvastig op de weg van Allah subhanahu wa ta'ala door hem te gehoorzamen. Hij zegt letterlijk vertaald en zij slalommen niet zoals een vos dat doet. Zij slalommen niet zoals een vos dat doet. Dus denk niet als ik straks die ene stap heb gezet en ik heb iets van een nieuwe bladzijde in mijn leven dat ik dan gered ben. We zeggen dat is de kunst niet. Dat is de kunst op zich niet. De kunst is om op die ene weg te blijven. En daarom toen Allah tabaraka wa ta'ala in surat Taha sprak over degene die in aanmerking komen voor de beloning en de vergeving, toen zei hij: "Wa inni la ghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada." En kijk subhanallah dit vers. Wat zegt Allah? Hij zegt: "Wa inni la ghaffarun liman tab." En ik ben vergevensgezind jegens degene die berouw toont. Hebben we net over gesproken. "Wa inni la ghaffarun liman taba." Wat zei hij vervolgens? "Wa amana." De iman heeft wa amila salihan, goede daden verricht, thumma ihtada. Tayyib, ik heb een vraag voor jullie. "Wa inni la ghaffarun," zegt Allah, "wa inni la ghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan." Dus deze persoon, wat hij heeft berouw getoond, hij heeft in Allah geloofd, hij heeft goede daden verricht, sanfi, houd het toch op. Waarom zegt Allah subhanahu wa ta'ala volgens thumma ihtada en vervolgens leiding verkrijgt of zich op de weg van leiding begeeft? Het feit dat hij in Allah gelooft, het feit dat hij berouw heeft getoond, het feit dat hij goede daden verricht, is leiding op zich toch? Wat versta je dan onder leiding? Zou iemand tegen mij kunnen zeggen? Dus nadat Allah benoemt dat hij berouw heeft getoond, nadat hij in Allah heeft geloofd, nadat hij goede daden heeft verricht, zegt Allah daar bovenop en vervolgens moet hij nog leiding verkrijgen. Of moet hij zich nog op het pad van leiding begeven? Thumma ihtada. Waarom? De geleerden, rond imam ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala en anderen, ze zeiden, thumma ihtada geldt voor degene die de voorgaande zaken in acht heeft genomen en vervolgens daar standvastig in is. Dus het eerste stadium is dat jij je op die ene weg begeeft. Dat jij ervoor zorgt dat jij binnen de banen en binnen de oevers blijft van de weg die Allah tabaraka wa ta'ala voor jou heeft uitgestippeld. En daar vervolgens standvastig in blijft. En niet straks weer achteruit gaat. Of straks weer een afslag neemt. Of zoals Omar zei, gaat slalom als een vos. "Wa inni la ghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada." En kijk subhanallah dit vers dat vermeld staat in surat Taha. Wat zei Allah subhanahu wa ta'ala daarna? Nadat hij dit benoemde. "Wa inni la ghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada." Wat is het vers daarop volgt? Wie? Ahsant, "wama a'jalaka an qawmika ya Musa." Nadat Allah subhanahu wa ta'ala dit benoemde, stelde hij een vraag. En het betreft een vraag aan Musa alayhi salam. En hij zei tegen hem, en subhanallah hier, ik ga jullie zo de relatie tussen beiden vertellen. Hij zei tegen hem, "O Musa, wat heeft jou doen weghaast van jouw volk?" Dus Allah sprak over het, dat hij vergevensgezind is jegens degene die in hem gelooft, goede daden verricht, berouw toont en dan vervolgens de weg van leiding inslaat. Waarna Allah subhanahu wa ta'ala tegen Musa zei: "Wa ma a'jalaka an qawmika ya Musa." Wat was het verhaal? Zodat we dit vers in de juiste context gaan begrijpen. Op een gegeven moment besloot Musa alayhi salam om in zijn eentje, en het is een hele belangrijke punt, ook voor ons, om in zijn eentje de weg in te slaan richting zijn Heer. Want we hebben nu telkens over de weg richting Allah subhanahu wa ta'ala en een nieuwe bladzijde. En wat had hij gedaan? Hij had zijn broer Harun had hij achtergelaten bij Bani Israël. En hij had hem als hoofd aangesteld. Als eindverantwoordelijke. En wat deed hij? Hij liet Bani Israël achter. Hij liet zijn volk achter. En hij ging in zijn eentje richting de berg Tor. Voor de ontmoeting met Allah tabaraka wa ta'ala. En Allah subhanahu wa ta'ala stelt Musa hier een vraag. En op het moment dat Allah subhanahu wa ta'ala een vraag stelt, dan is het natuurlijk niet omdat hij daar onwetend over is of onwetend is over het antwoord. En hij zei tegen hem, "O Musa, wat is voor jouw reden geweest? Wat is voor jouw aanleiding geweest? وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَى." Om jouw volk achter te laten. Wat heeft jou doen weghaasten van jouw volk, zegt Allah subhanahu wa ta'ala. Waarom? Want deze vraag ga je straks ook krijgen. Deze vraag ga je straks krijgen. Op het moment dat je nu die deur uitgaat, je zet die knop om. Je gaat die ene weg inslaan. En je doet alles wat van jou gevraagd wordt. Dan gaan er mensen naar jou toe komen. Die gaan precies hetzelfde tegen jou zeggen. Die gaan tegen jou zeggen. Wat heeft jou doen weghaasten van jouw vrienden? Wat heeft jou doen weghaasten van de zaterdagavond? Wat heeft jou doen weghaasten van het pleintje? Wat heeft jou doen weghaasten van... Noem het hele rijtje maar op. Die vraag ga je krijgen.
En Allah tabaraka wa ta'ala stelde deze vraag aan Musa. En hij zegt: "Wa ma a'jalaka 'an qawmika ya Musa?" Wat zei hij? "Qala hum ula'i 'ala athari wa 'ajiltu ilayka rabbi litardha." Dit is het antwoord wat je moet geven. Dit is het antwoord, meer niet. Hij zei: "O Allah," hij zei, "degene die ik heb achtergelaten, doelende op zijn volk." Hij zegt: "Die zullen wel volgen. Die zullen wel volgen." Hij zei vervolgens: "En ik heb mij naar u gehaast, O Allah, opdat u tevreden over mij zult zijn. Opdat u tevreden over mij zult zijn." En dat is voor hem aanleiding geweest om die ene weg in te slaan richting de bergen Tor, richting Allah subhanahu wa ta'ala. En dat moet ook jouw levensmotto zijn. En Allah subhanahu wa ta'ala die geeft ons aan de hand van dit vers eigenlijk een levensmotto mee. Want als jij straks een nieuwe bladzijde hebt, je hebt straks een nieuwe weg ingeslagen, je moet een levensmotto hebben. Op het moment dat iemand tegen jou zegt van: "Waarom doe je dit? Verveel je je? Waren de zaterdagavond niet meer voldoende voor jou?" Dan moet je een levensmotto hebben. Je moet iets voor ogen hebben. Iets wat jou leidt. Wat zei Musa? Hij zei: "Wa ajiltu ilayka rabbi litarza." En ik haaste mij, O Allah, richting u, opdat u tevreden over mij zult zijn. En degene die achtergebleven waren, hij zei: "Ik heb hen achtergelaten en zij zullen wel volgen." En degene die jij... En jij straks achterlaten, wij hopen dat zij zullen volgen. En op het moment dat zij niet zullen volgen, dan zeggen we: "Liqdi Allahu amran kana maf'ula liyahlika man halaka 'an bayyina." Op het moment dat de weg getoond wordt en iemand weigert om die in te slaan en hij wil zichzelf de verdoemenis in helpen, het zij zo, zijn pakje aan. Maar ik ga richting Allah tabaraka wa ta'ala. Waarom? Opdat het welbehagen van Allah subhanahu wa ta'ala verkregen wordt. En we zien hier subhanallah Musa, wat deed hij? Toen hij die weg insloeg, ging hij naar zijn volk toe en hij zei: "Ik heb minimaal 10 man van jullie nodig die met mij meegaan. Ik heb minimaal 10 man nodig die mij straks een beetje kunnen oppeppen als ik weer begin te wankelen. Ik heb iemand nodig die mij bijstaat, iemand die zij aan zij met mij die weg bewandelt." Hij ging in zijn eentje. Hij sloeg geen acht op wie dan ook. Waarom? Want hij wist dat hij een weg insloeg richting Allah tabaraka wa ta'ala. En daarom de imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala in zijn boek Madarijus Salikin, hij zegt: op het moment dat een persoon richting Allah subhanahu wa ta'ala gaat, in zijn eentje, op het moment dat hij richting Allah gaat, hij zegt: des te meer stappen hij voorwaarts maakt, des te meer hij in de buurt van zijn Heer komt, hij zegt: des te meer Allah azza wa jal voor hem als gezelschap zal dienen. Dus als jij straks gezelschap achterlaat en je slaat de weg in richting jouw Heer, weet dat Allah tabaraka wa ta'ala voor jou als gezelschap zal dienen. En weet dat Allah tabaraka wa ta'ala iets in jouw hart zal planten, wat uiteindelijk toereikend genoeg voor jou zal zijn om die weg te blijven bewandelen. En dat deed Musa alayhi salam hier. Hij ging in zijn eentje. Hij sloeg geen acht op degene die hij had achtergelaten. En waarom? Want kijk, wellicht dat jij nu straks zegt: "Maar ik heb toch wel iemand nodig die mij een beetje aanstuurt. Iemand die mij toch een beetje wegwijs maakt." Ik zeg op mijn beurt: als die er is, is het mooi meegenomen. Het is geen probleem als er iemand is die met jou die weg wil inslaan. Mooi meegenomen, is niets op tegen. Maar ik ga niet zitten wachten op die persoon. Waarom? Want zelfs gaat hij straks met jou mee en hij slaat die weg in. En hij heeft ook een nieuw bladzijde in zijn leven. Wie geeft jou de garantie dat hij samen met jou die eindbestemming houdt? Wie geeft jou de garantie dat hij overmorgen nog steeds met jou op die weg is? Dus subhanallah, Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah sprak. Hij zegt: hoe lang heb ik nog? Tijd deze punt en dan stoppen we inshallah. Toen Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah sprak, hij zei, en het waren zijn woorden met betrekking tot gezelschap, hij zei: iets wat jou altijd in de steek laat, of iets wat jou nooit in de steek laat. Wat laat jou nooit in de steek? Dat is een raadsel. Wat laat jou nooit in de steek? Wat is altijd met jou? Dan moest je niet zeggen mijn oren of mijn voeten, nee. Iets wat jou nooit in de steek laat. Ahsan, je schaduw. Je schaduw laat je nooit in de steek. Op het moment dat jij nu opstaat, licht te staan aan, en je begint te lopen, ga naar links of ga naar rechts. Je schaduw gaat niet zeggen: "Hey, wacht eens even, jij gaat naar links, ik ga naar rechts." Of hij zegt: "Jij gaat naar voren, weet je wat, ik ga naar achter." Je schaduw is altijd met jou, waar je ook naartoe gaat. Maar wat gebeurt er als wij straks op die ene knop daar drukken? Zelfs je schaduw is weg. En dat gaat voor de mensen. Op het moment dat het te donker wordt op die weg, dan zullen de mensen afvallen. En dan zullen de mensen vroeg of laat zullen ze jou in de steek laten. Maar wanneer jij weet dat jij een weg inslaat richting Allah tabaraka wa ta'ala, dan zal Allah subhanahu wa ta'ala zich over jou ontfermen. En dat is degene die Allah tabaraka wa ta'ala dan ook zal leiden. En Allah tabaraka wa ta'ala zal jou dan ook datgene geven wat uiteindelijk voldoende voor jou is om die weg in te slaan. En daarom zegt Sheikh Sa'di rahimahullah ta'ala in zijn manduma As-Sayri ilallahi wa dari al-akhira, hij zegt: Sa'ida alladhina tajannabu subul al-rada, hij zegt: Wa tayammamu li manazil ridwani, fahum alladhina akhlasu fi mashihim, mutashari'ina bi shir'ati al-imani, وهم الذين بنوا منازل سيرهم بين الرجاء والخوف للديان وهم الذين مل الإله قلوبهم عزق بوداده ومحبة الرحمن.
Weet dat als jij die weg inslaat, en je hebt Allah tabaraka wa ta'ala in het hiernamaals voor ogen, dat Allah subhanahu wa ta'ala zich over jou zal ontfermen en jou zijn liefde en barmhartigheid zal schenken, waardoor je uiteindelijk die ene weg zult inslaan. Jullie hebben het gehoord, ik ben over mijn tijd heen, dus ik laat het inshallah ta'ala hierbij. Ik wil ieder bedanken voor zijn of haar luisterend oor. Barakallahu fikum, subhanakallahu wa bihamdik, shadu la ilaha illa anta.